próxima. He's Willem Alexander, Prince of the Netherlands.
How did an Argentinian lady end up on Wall Street?
That's a long story.
Well, I have time.
Mama, huh?
Het is Maxima.
Ik heb er nog nooit zo verliefd gezien.
Screw everyone. All I care about is you.
Maxima. Vanaf 20 april alleen bij Videoland.
Uitlaat, de podcast van Autoweek, wordt je aangeboden door Bosch Car Service.
Minder Ford Mondeo, maar meer Toyota Aygo. Dit is de Uitlaat met Roy Kleiwegt en Stefan Vermeulen. Dag en welkom bij De Uitlaat, de podcast van Autoweek, waarin we je meenemen achter de schermen van de automotorwereld en ons werk. Stefan, welkom. Leuk dat je weer een keer wil invallen.
Ja, dat is alweer even geleden.
Ja, ik kom meteen met gestrekt been erin, want ik las dat de Ford Mondeo gaat stoppen en bij dat model moet ik meteen aan jou denken.
Ja, dat is heel logisch natuurlijk, want jij hebt natuurlijk nog mijn optreden met de Mondeo en de Barbrigade voor je.
Ja. Ja, maar dat was een reden dat jij daar Mondeo had. Hè?
Dus ja, wel, ja. Ja, ik hou van het D-segment en ik vind het heel erg jammer dat het eruit gaat. Want ja, voor mij begint het echte autorijden bij het D-segment. Want ja, dat is een auto, dat is wat stiller van binnen, rijdt vaak heel goed.
Lekker en, ruim.
Ja, ja, lekker ruim. Meer heb je niet nodig, is altijd wel een zin die ik graag gebruik. En ja. Dat geldt heel erg eigenlijk altijd wel voor het D-segment.
En dan doe je gewoon meer de bed and butter. Het is niet zo'n BMW 3-serie, maar inderdaad de oude Vectra, nu in Signia Mondeo, Peugeot 508.
Ja, veel auto voor Passat. Je geld. Ja, kijk 3-serie is natuurlijk altijd wel fijn. Rij-eigenschappen nog. Alhoewel ja. Zo'n Mondeo natuurlijk altijd op een heel hoog plan staat. En dat bewees die Mondeo uit mijn Barrelbrigade maar weer. Hè?
Ja.
Die was uit 2003.
Goeie, fijne auto, ja. Ben op blokje mee omgegaan.
Ja,
en wat is hier ruim ook achterin en zo.
Ja, 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 nou, ik lig nog wel eens s'nachts wakker. Dan denk ik van, ja, heb ik dat ding echt op de heftruck geprikt? Dat vind ik wel jammer. Ja, ja. Ja, die achteras, daar zat gewoon een grote reparatie aan te komen. En ja, weet je, daar heb je gewoon de tijd dan niet voor. En weet je, hij was voor €500 gekocht. En die reparatie was ook voor €500. Denk, weg ermee. Anders had hij hier nou nog ergens beneden in de garage in een hoekje stof staan happen. Dat vond ik ook weer zo wat. Maar ja, erg van genoten, Mondeo. En het is gewoon jammer dat het straks ook een crossover-achtige gaat worden. Hè?
Nou, dat, hè. Want je vraagt je bijna af van soms hebben we nog wel een soort van invloed. Je merkt wel modellen die toch door de algemene autopers, laat ik zo zeggen, werken. Of merk als Kia wat opkomt. Maar ja, we zeggen zo vaak, neem liever een D-segmenter dan een SUV. Maar er is niemand die luistert.
Nee. De koper bepaalt dan uiteindelijk toch. En die wil gewoon een SUV blijkbaar.
Ja.
Er zijn ook heel veel babyboomers nou natuurlijk, hè?
Ja. Nee, maar dan nog, ja, allemaal hoge instap.
Hoge instap
en,
dus,
maar ook een beetje de look. Want de jonge generatie wil ook eigenlijk liever SUV's. Hè?
Die bedoel, willen het ook, ja.
Even een zijsprong bij supercars aan toe. Dat een Lamborghini Urus heet nu een supercar. Nou, ik vind het om te huilen.
Ja, ja.
Dat die auto nog is één ding. Maar dat heet een supercar, dat is geen supercar.
Ja, succesvolle YouTuber, die neemt zo'n ding.
Ja.
En dat tijd kunnen wij gewoon niet meer keren. En daar leggen we ons gewoon beneden, joh.
Want nou, ik ben me eens, Mondeo, fijne auto. En ook de laatste nog niet eens de beste vond ik. Want die hybrid was ook wat zwaar. Maar ook bijvoorbeeld een Opel Insignia, de huidige. Dat vind ik zo'n fantastische. Zoveel auto voor je geld.
Ja, dat is...
En je ziet er maar weinig.
Ja, dan nemen ze een Grandland X, hè?
Ja zeg. Maar het is echt... Dat vind ik... Dat als je zegt goed, als je die twee... Kijk, als je nou zo'n Grandland zet tegen een Astra of zo... Maar een Grandland of een Insignia, dat zou voor mij echt een no-brainer. Insignia vind ik zoveel meer auto. Rijdt beter, meer ruimer, meer luxe aan boord. Niet duurder, zelfde prijs een beetje door de BPM.
Ja. En dan kiezen ze toch voor de SUV. En dat is zo'n laag D-segment, dat staat gewoon op een hoger plan in alle opzichten.
Ja, zonde hoor. En wat hebben we nog meer? Nou,
jij zei ook, Mondeo en bij Vectra denk je ook aan mij. En dat is wel grappig. Want mijn allereerste dubbeltest ooit die ik zelf geschreven heb, was tussen een Mondeo en een Vectra.
Oh ja, grappig.
Toen schreef ik voor de Heilige Koe dat blad van vroeger.
Oh ja.
En dat waren dan wel de sportieve versies, weet je wel.
De ST.
De Irmscher i500 Vectra tegen de Mondeo ST200.
Oké.
Dat was mijn allereerste dubbeltest ooit.
En zo'n Imsher Vectra aan. Terwijl daarna heb je ook een keer zo'n Vectra OPC. Heb ik ook nog een keer een leuke dag mee gehad.
Ja, Vectra OPC, Insignia OPC. Ja, ik ben nog wel eens inderdaad Vectra OPC op Targa Florio op Sicilië gaan rijden. Dat is de introductie van drie nieuwe OPC-modellen tegelijk. Ook de tweede Zafira OPC.
Allemaal lekker blauw en nog een
Astra OPC, allemaal blauw. En dan over dat Targa Florio circuit op Sicilië. Super glad en zo. Lekker schaatsen.
Ja.
Veel te veel vermogen voor die voorwielen allemaal. Lekker lomp ombouwen.
Ja. Nee, ze zijn allemaal. Dan krijgen we allemaal power SUV's voor terug. Al dan niet met stekker. Laten we daar maar meteen op doorgaan. Want jij reed geen power SUV met stekker, maar een power sedan. De 508, ook zo'n D-segmenter. Ja, we hebben nu een PSE-versie met 360 pk en een stekker. En jij reed hem vorige week, ja, twee weken terug. Ja.
De eerste van het nieuwe label van Peugeot, en dat is altijd geëlektrificeerd, dus plug-in of in de toekomst hopelijk ook geheel elektrisch, want dat heb ik veel liever. Ik kijk bijvoorbeeld uit naar een 208 PSE met een 100% elektrische aandrijflijn. Lekker het aan-uit karakter van een elektromotor. Want een plug-in, ja, weet je, al die aandrijflijnen die samen moeten werken, twee elektromotoren en een verbrandingsmotor. Weet je, dat heeft denkmomenten en het heeft heel veel gewicht. Je hebt ook nog een keer een accupakket. Als ik er zo naar kijk, vind ik die 508 PSE nog alles meevallen eigenlijk. Hij is wel heel zwaar.
Maar hij reed wel verder.
Ik vond het contact met de aandrijflijn en de invloed die je erop uit kon oefenen best goed.
Ja.
Zeker met de Cupra Leon die jij een tijdje terug
Ja, dat reed. Was het slechtste daarvan, die auto, hè? Van die Cupra,
ja,
die
dat vond ik zo'n domper voor de hot hats.
Ja.
De 508 is dan een power sedan. Je kan hem ook een station krijgen. Maar in de sportstand had je echt nog wel de indruk dat je echt zelf echt veel invloed op die aandrijflijn kon uitoefenen. En het allerbelangrijkste.
Maar dat kan dus wel, hè? Want ik ben ook met die Cupra, ik was het eens met je kritiek op die aandrijflijn. Ja. Maar ik had wel zoiets van, maar dit kunnen ze verbeteren. Het is niet onmogelijk.
Nou, bij die Cupra, wat ook wel heel erg scheelt, is dat gekunstelde V8 geluid, hoor. Daar werd ik zo flauw van.
Ja, en je kan ook nou eens uit. Als je het je kon het uitzetten, maar dan hoorde je helemaal niet meer wat de motor deed. Dus,
Nee, maar dat geluid was inderdaad, dat correspondeerde gewoon totaal niet met hoe de aandrijflijn is, hoe die werkt. En daar vond ik die 508 PSE eigenlijk nog best mee.
Ja, nou, maar ik ben sowieso minder negatief over het concept. Want ik denk ook bijvoorbeeld, het is van een extreme auto, BMW i8.
Ja.
Dat is toch wel gelukkig is een soort. Ja, het was geen M3, maar...
Van de week zei een collega journalist tegen mij na afloop van die 508 PSE, ja, bij de 918 Spyder hoorde je ons ook niet erover klagen. Weet je wel?
Maar, nee, dat is helemaal anders
gemeten. Dat is wel waar. Ja. Maar het is even wennen. Maar ja, ik kijk gewoon veel meer uit naar echt sportieve, echt elektrische versies. Dat vind ik... Dat, weet je? Stel dat je dan zo'n 508 PSE met een hele dikke elektromotor zou hebben.
Nee, bij 508 wel. Maar echt bij een hot hatch is het... Als het nou op een i8 manier combineren die aandrijflijn, dat je nou vooral de toeren van de benzinemotor correspondeert en dan met een elektroboost.
Ja.
Net als inderdaad, 918 heb ik nog niet gereden en bijvoorbeeld de McLaren P1 ook niet. Maar dan klopt het wel meer.
Ja.
Als je maar gewoon zorgt dat het vermogen goed toegankelijk is en dat je het goed controleert. Ja. En dat is bij die Cupra gewoon misgegaan. Maar het zou wel goed moeten kunnen. Nou, het feit dat je zegt bij die 508 was eigenlijk al wel oké.
Okay. Ja, het is een nieuw spel voor ze. En ze zijn natuurlijk ook aan het aftasten. En het is eigenlijk opnieuw Peugeot Sport nieuw leven inblazen.
Ja, want vol elektrisch. Nou, we zijn natuurlijk altijd heel erg enthousiast eigenlijk over de Mini Electric. Qua eigenschap, niet qua range, zeg maar. En ik vind het opvallend. Het is eigenlijk gewoon een BMW i3S natuurlijk, een beetje qua techniek.
Ja.
Maar die vind ik... Nou, die heb ik een keer gereden. Dat vond ik... Die is helemaal niet. Hij was snel op de sprint, maar ik vond het geen lekker sturende auto. Ik neem gewoon een gewone i3. Hij was alleen maar harder. Dus dat goed sturende wat die Mini heeft, dat had die i3S niet, vond ik. Ik vind die Mini echt een verrassing.
Ja, dat is echt een topding. Ja, er komt er ook eentje, die is nog sneller, hè? Want dat is eigenlijk mijn enige klacht.
Ja.
Hij zou nog wel sneller mogen zijn.
Ja. Nou ja, als je het op die manier het vermogen kunt controleren en hij is niet veel zwaarder door accu's, is dat wel top. Hey, de Mondeo verdwijnt, maar een ander model komt toch terug. En dat was er ook wel een soort van nieuws toen we het hoorden. Dat is de Toyota Aygo. Want al een aantal jaar is het bekend natuurlijk dat het trio Aygo C1-108 krijgt geen opvolger. En zeker PSA, dat stopt gewoon met aansegment. En Toyota zegt nu toch van, nou ja, dan gaan wij alleen ermee door. Dat vind ik toch wel een grappige stap.
Ja, dat is heel verrassend. En in eerste instantie dacht ik, nou, dat zal wel te maken hebben met een markt als India. Weet je wel, als kleine autootjes hebben. Ja. Maar dat is gewoon niet waar. Ze zeggen gewoon van, joh, we geven die nieuwe Aygo een ingekorte platform van de Yaris en de Yaris Cross. Die nieuwe SUV-versie van de Yaris. En dan kunnen ze toch schaalvoordelen halen. En dan toch voor Europa zo'n Aygo heeft het nog zin om die te gaan brengen.
Ja.
En dat is wel goed nieuws inderdaad. Want dan is het niet alleen, er zijn niet alleen de Koreanen die de dienst uitmaken met de Hyundai i10 en de Kia Picanto.
Nee, ik denk dat ze er wel van balen bij de Kia. Nou, doet de Picanto en i10 doen het sowieso goed. Maar het hele idee dat ze echt het rijk alleen hadden, dat was natuurlijk de slingers maar uit. Want het A-segment, dat is echt nog wel populair in Nederland. Ja. Het zijn ook goede auto's. Maar dan eens van, Toyota gaat toch wel doen. Dat je denkt, shit.
Ja. Die Aygo doet het nog goed ook in Nederland. Ja. Hè? Ook private lease, dat is echt...
Ik denk een heleboel vaste klanten. Die gaan zo vertrouwd zijn met Toyota, de betrouwbaarheid. En die kopen gewoon ieder twee jaar nieuwe, weet je wel. En dan kunt nu private lease doen. Maar 299 euro in de maand.
Ja, dus waarschijnlijk in instantie alleen voor Europa. Ik had nog even gekeken. In India hebben ze toch heel ander soort autootjes ook van Toyota. Wel kleine auto's, maar dat is echt een soort B. Voor hier zou de B-garnituur zijn. En ze hebben in 2014 nog wel eens gekeken bij Toyota India om de Aygo zeg maar, naar India te gaan halen.
Ja.
Maar dat was toch een te dure auto voor daar.
Maar en tegen de mondiale markt is ook anders dan Europa. Hè. Als je naar de Cariben kijkt, ik kan me nog herinneren dan, toen ik echt nog pubertje was. Ergens in de jaren 90 denk ik ooit in Curaçao geweest. En toen huurde een auto was een RAV4 of Toyota Corolla van die generaties. Hè. Dus de eerste generatie RAV4, zo'n driedeurs. En verder zijn alleen maar Toyotas bij die vuurmaatschappijen. En ik was er dan 2 jaar geleden, waren het allemaal Kia's. Ja. Allemaal kleine Kia Picantotjes. Dus ik zei, nou top, Kia Picanto is een superauto. Daarmee huren heb je genoeg voor het eiland. Dat is niet geen raar goedkoop barrel, weet je wel. Dat vind ik helemaal prima om daar het eiland mee over te gaan. Maar die markt moet wereldwijd ook zo groot zijn. Al die huurfloten, die kleine autootjes.
Ja.
Ja, toen dacht ik ook logisch dat Toyota daar misschien ook daar wat van wil meepakken.
Ja, dan zijn inderdaad straks Toyota en Hyundai Kia nog de enige. Inderdaad. Ja. Dat is opmerkelijk.
Ja, en naar de rest van Europa, dan deed het niet een A-segment. Maar Nederlandse Peugeot-dealers, die verliezen ook een hoop klanten. Ik heb wel een keer gevraagd bij Peugeot in Nederland. Hè, wat ga je nou doen met, want hoeveel mensen reden niet een Peugeot 107?
Ja.
Op een gegeven moment. En het zou zonde zijn als je die klanten verliest. Ze zeggen, nou ja, we hopen vooral via private lease. Dan is de restwaarde van een 208 zo goed. Dan rijd je bij spreken voor 30 euro in de maand meer. Kan je dan 108 klanten kan je in een 208 krijgen. En dat is een beetje hun strategie. En enerzijds denk ik, nou, het is leuk bedacht. Maar ik kan voorstellen genoeg mensen die vinden zo'n auto ook te groot. Weet je wel, van die omaatjes. Nee, veel te groot, zo'n 208. Ik wil niet zo'n grote auto. Dan moet je toch naar Kia of Toyota.
Ja, en die nieuwe Toyota Aygo, daar hebben ze natuurlijk al die Prologue X van laten zien. Nou, dat zal iets minder crossover worden. En die wielen zullen iets minder ver op die achterste hoeken komen te staan. En ja, dan wordt het een mini Yaris. Misschien nog even iets hipper. Ik vind de Yaris al heel hip geworden om te zien.
Ja, ook om te rijden, wel een stuk harder en zo. Ja. Ook misschien wel iets te krap. De multi-inzetbaarheid is iets minder geworden.
Ja.
Auto van het jaar zijn ze wel blij mee.
Ja, zo'n Yaris, dat is ook een ontzettende verandering. Ja, en dat platform leent zich dan dus ook nog voor een A-segmenter. En dat is dus de reden.
Ja, even kijken. Zien we nog iets over het hoofd? Als je dus inderdaad Kia, Hyundai hebt en Toyota dan? Over een jaar of 5, is er nog meer A-segment over?
Nou ja, ik denk dat ze dan bij de Volkswagen groep ook wel klaar zijn. Weet je, die elektrificatie, die recente elektrificatie van alle drie, die pakte wel goed uit, moet ik zeggen.
Ja,
weet je,
dat is het enige wat ze zullen doen. Ze zullen nooit meer benzine modellen komen.
Nee, die 230 kilometer range, dat zijn best wel aardige versies. Ja. De eerste E-Up, die komt natuurlijk ook niet ver, maar die tweede en toen Seat en Skoda mee gingen doen. Maar dat is toch ook al een keer klaar, hè? Die auto's zijn ook alweer 10 jaar op de markt. Ik bedoel,
bizar, hè?
Ja. Na 15 jaar zal het toch gewoon een keer klaar zijn.
Ja, dus vaak komen ze met een opvolger onder de ID3. Dat moet toch haast wel, met een elektrisch iets.
Ja, daar zijn al wel wat studies van getoond over.
Dan wordt betaalbaarheid een puntje, hè?
Ja.
Dat heb je wel een leuk A-segment, maar als hij dan 25.000 euro kost.
Ja, maar je kunt je ook weer niet voorstellen. Maar je kunt je niet voorstellen dat de grote Volkswagen groep niet mee blijft doen.
Nee, nou ja, ze hebben de Polo van... daar verkopen ze ook zoveel van wereldwijd. Ook aan verhuurvloten en zo. Daar gaan ze ook echt niet mee stoppen. En dus de vraag, komt daar dan elektrische ID2 naast? Of gaan ze...
Ja, ik denk dat ze wel op de elektrische tour iets onder die ID3 gaan doen. Hè? Met een 2 of zelfs een 1. Ja.
Ja.
Maar inderdaad wel elektrisch.
Dan. Ja, ze zullen niet anders kunnen dan dat. Zeker voor merken Skoda en Seat die onderkant van de markt beter kunnen bedienen.
Ja, en die Hyundai, Kia en Toyota, dat zullen dan geen elektrische A-segmenten worden uiteraard. Omdat ze dan te duur worden. Dan worden wel wat meer gewoon de basic.
Ja, ook voor de rest van de wereld. Ja. Hè? Ik bedoel, we zijn niet we zouden het gewoon vergeten. Maar niet alleen Europa lopen voorop. Maar Nederland lopen weer voorop in Europa met elektrificatie. En de rest van de wereld wil gewoon nog benzineauto's.
Ja.
Dus dat gaat nog even voort. Dan hebben we onze vaste rubrieken. Met Marco wist ook af, maar als gast mag jij ze even alle twee invullen. Dus beginnen we even positief met de wishlist. Welke auto zou je graag nog eens rijden?
Nou, ik heb echt bijna al mijn jeugdhelden wel gereden, hoor.
En voor jou betekent het jaren 80,
Jaren 80. Buiten categorie zijn de F40 en de 959. Nee, die heb ik nooit gereden. Ja, die zou ik willen rijden, maar ik hou het even iets normaler. En een auto die ik graag zou willen rijden is de Alfa GTV 6. En dat is echt dat brute jaren 80 monster met die 2.5 V6.
Oh ja.
Ik heb wel een 75 V6 gereden en een Alfa SZ ook. Maar
die SZ, ja.
Ja. Die GTV 6 nog nooit. Dus die zou ik echt nog een keer willen rijden.
Ja, die zijn leuke op voor van Marco volgende week. Dat natuurlijk de 147 GTA. Ja. Die heb jij wel gereden.
Ja, die heb ik zelfs nog gehaald in Turijn. En toen ben ik naar Nederland geknald met dat ding.
Oké.
Dat was in de gloriedagen van de Alfa met de 147 GTA. Daarvoor de 156 GTA. Ik werkte net bij Autoweek. Ja. 's ochtends op het vliegtuig gestapt. Zo'n 147 GTA. Ben ik naar huis geknald. Ben ik ook in één keer naar huis geknald. 'S ochtends om 10 uur stapte ik uit het vliegtuig in Turijn.
Ja.
Ik was 's avonds om 10 uur weer thuis.
Dat
deed toen, hè? Deed je toen.
Ja, ben je jong, hè? Dan maak je nog naar kilometers.
Ja.
Maar hoe denk je dat die Alfa die jij nu noemt, zeg maar, anders is dan die 147? Ook qua motor en karakter? Of?
Nou, het is een achterwielendrijver.
Nee, oké, maar die motor is die wel...
Dat is wel een oude Busso-motor, zo'n 2.5. Ja. En die GTA had natuurlijk de doorontwikkeling van de doorontwikkeling van de doorontwikkeling. Dat was een 3.2 met 24 kleppen.
Ja.
En die GTV6, dat was nog een 2.5, gewoon met 12 kleppen dus, 6 cilinder. En ja, dat klinkt gewoon fantastisch. En die auto zag heel agressief uit. En ik heb vorig jaar voor Classics een keer een dubbeltest gemaakt met zijn kleine broertje. Dat was die Sprint.
Ja.
Dat was wel een voorwielaandrijver dan. Maar die GTV6, dat is eigenlijk qua design echt een grote broer. En hij heeft achterwielaandrijving. Ja. En die V6. Ja, denk, nou, dan moet ik die toch maar een keer gaan rijden. Ja, nog. En dat ga ik ook gewoon doen.
Nog een mooi Classics verhaal een keer over.
Zeker, dan, ja.
De luxe die we hebben, hè, voordat ze jeugdhel, zeg maar, zeker voor dingen, dan past dan mooi in Classics. Nee, ja, leuk. Hey, maar dan een tegenvaller. Ja. Welke auto van jou echt, heb je nog steeds slechte herinneringen aan, dat je dacht van een flooding? Of,
ja, ik blijf in de jeugdheldenhoek.
Ja.
Want weet je, dat is, je moet je helden niet rijden. En nou, vaak vond ik het al wel meevallen, maar ik vond het bij de Opel Calibra V6 echt heel erg tegenvallen. Die had ik 2 jaar geleden voor een dubbeltest in de Autoweek Classics tegen een Corrado VR6.
Oh ja.
Die ik wel allemaal top vond. Maar die Calibra, ja, dat was echt... ik vond die motor niet goed.
Je was ook heel erg Opel-fan, gewoon sowieso in die tijd. Een beetje met Opel opgegroeid ook, toch, denk ik?
Ja, klopt. Ja. De jaren 80 Opel en de jaren 90 hadden we thuis ook al wat Volkswagens. Maar die Calibra V6, daar vond ik echt niks aan. Die motor vond ik ook niet fijn. Een 2.5 V6 170 pk.
Ja.
Wel een 24 klepper al en zo. En ik vond een Calibra ziet er super mooi uit. Maar een Calibra rijdt echt als een Vectra. en zo'n heel simpel Vectra interieurtje. En dat was een tegenvaller. Komt ook omdat
die IMSA Vectra die je dan had, dat was dus veel beter.
Ja, die vond ik wel wat... dat was eigenlijk dezelfde motor, die i500.
Dat toch wel,
ja. Maar ik was die Calibra V6, daar zat echt wel hoeveel jaar tussen? Nou, bijna 20 jaar tussen die i500 Vectra en die Calibra V6. En het scheelt ook, toen in die tijd van die Vectra i500 was ik veel minder gewend.
Ja, oké. Okay,
Weet je wel, dat was echt het eerste jaar dat ik dit werk deed.
Ja, en dus elke snelle auto is dan leuk, hè? En dat is een beetje je moet Je moet een beetje de omveld opbouwen, hè? Je moet gewoon veel rijden en dan kan je het ineens vergelijken.
Plus dat die Calibra natuurlijk ook nog weer ouder was dan de Vectra i500 die ik toen reed.
Ja.
En hij had de pech dat hij tegenover die Corrado VR6 stond. Dat was echt super.
Ja, toen al groen en goed. Met die VR6 blokken, die tijd toen al, hè? Dat waren wel
klonk machtig. En ik vind een Corrado eigenlijk ook best wel een dik ding.
Ja.
Daardoor is denk ik die Calibra V6 zo tegengevallen.
Maar ik herken wel, hoor, dat je zegt van als je niet wel gewend bent. Ik weet ook toen net bij Autoweek zat, deed ik de introductie ook van de Ibiza FR en Cupra tegelijk. Volgens mij toen was RFR nog echt het sportlabel, hè, de GTI. En dat was toen die nieuwe Ibiza, zeg maar 2008, 2009, die hoekige. Want die vorige was nog wel een stuk beter met die Cupra diesels die ze toen hadden. En die nieuwe hoekige, dat is voor het eerst ook met DSG.
Ja.
En dat was eigenlijk helemaal niet zo'n denderende auto. Gewoon de stuurdervlak, die DSG was heel loom.
Ja.
Alleen, als je een ding rijdt, had ik wel iets van 150 en ook 180 pk. Nou, 180 pk, zo'n autootje maakt hem wel snel. En dan rijd je daar een beetje Spanje bochtige wegen. En dan, wegligging is oké. Okay, maar dan is zo'n auto snel heel leuk.
Ja.
En pas als je dan in Nederland hem tegen concurrenten zet, die ik ook nog niet kende, dan merk je ineens, maar eigenlijk is hij helemaal niet zo goed.
Ja.
En dat is ons werk ook. Hè. Dat is gewoon heel veel ervaring opdoen, dat je een model kan plaatsen ten opzichte van concurrenten.
Ja.
En want dat hebben we vaak natuurlijk met als je lasers of zo, of mensen die hebben een Astra OPC, en die zet je dan die nieuwe OPC, helemaal geweldig, gewoon wat maar die kennen niet de nieuwe concurrenten, die natuurlijk ook veel beter zijn geworden. Ja. En dat is uiteindelijk bepaalt het ook wel hoe goed een auto wel of niet is natuurlijk.
Ja, ja.
Hé, dan gaan we even kijken wat er allemaal in de garage staat. Dan nemen we deze podcast iets eerder op dan die online komt. We weten nog niet alles, maar er komt onder meer een Toyota Land Cruiser aan.
Ja, met dieselmotor. En die heeft iets meer vermogen gekregen. Dus laten we er eens een keer een Toyota met diesel gaan rijden.
Ja, dat is ons lang geleden. Doen.
Ja.
De nieuwe motor is eigenlijk de reden van die auto. Hè? Dat is wat er nieuw aan is.
Ja, hij is natuurlijk nog niet zo lang geleden als model helemaal vernieuwd.
Ja.
En die motor heeft alweer een update. En we wilden daar natuurlijk graag een Defender met diesel bij. Maar die was even niet beschikbaar.
Dat is eigenlijk leuk, want die Defender is natuurlijk gloednieuw. Ja. En
vergeet ook niet wat zo'n Land Cruiser kost, hè? 120.000 als executive.
Ja. Ja, dat is ook BPM natuurlijk, hè? BPM diesels en dat soort auto's.
Dus dan praat je ook over Defender prijzen. En dan heb je natuurlijk twee van die terreinkanonnen met dieselmotor. Maar die Defender ging niet lukken, want die was niet beschikbaar in die periode.
Ja.
Dus, maar goed, los.
En wacht even af. En dan even kijken, er komt nog een dubbeltestje aan. Ook in die periode met Seat Leon e-hybrid. En dat is dan niet de Cupra. Want het is een aandrijving met wat minder vermogen dan dat.
Ja.
Tegen het Megane Estate plug-in, want Renault is natuurlijk ook zo'n sterker offensief gestart.
Ja, er zit wel een leuk testje. Ja, wel een leuke test, maar een hoop vermogensverschil. Maar de kandidaat nummer 1 van die Leon was ook weer niet beschikbaar. Want dat was de Mercedes Sela 250e Shooting Brake.
Oh ja.
Stationwagon met ongeveer hetzelfde vermogen en plug-in.
Ja, bij Mercedes moet ook goed opletten, want ze hebben zoveel plug-ins.
Ja, en toen hadden we zoiets van, laten we die dan eens proberen.
Ja.
Maar dat, ja, dat ging ook weer niet lukken, want die auto was niet in de vloot. En kijk, weet je, zo'n Megane is natuurlijk met 160 pk een veel bravere plug-in. Maar ja, in eerste instantie moet je ook een plug-in kopen om zoveel mogelijk uit die efficiëntie van die aandrijflijn te halen.
Ja.
Dus kijk, en leuk dat zo'n Leon dan over de 200 pk is, plug-in sportstoer.
Ja.
Maar die Megane met 160
pk... Nee, dat wist je niet uit mijn hoofd, maar die heeft ook al meer dan 200 pk. Kan je nagaan wat zijn vermogen, ja.
Ja, en dat was, hij zat qua vermogen heel dicht bij die 250e aandrijflijn van Mercedes.
Het scheelt ineens zoveel met die Cupra, want die heeft 245.
Ja.
Dat is niet eens zo'n grote stap.
Het zit dicht bij elkaar, maar dat heb je ook bij de Golf. Hè? Je hebt een Golf e-hybrid en een Golf GTE.
Ja, ja, het zit ook dicht bij elkaar. Ja. Ja, precies. En die is ook minder schelen, want die Cupra, moet ik zeggen, het onderstel, dat was gewoon van die Cupra, was net wel goed.
Ja, zeker.
En dat had ik niet gedacht, omdat ik de Golf GTE zo'n, zo'n flauwe auto vind eigenlijk. Ik bedoel dat...
Maar die nieuwe zal toch ook wel anders zijn?
Ja, nee, ik ken die nieuwe niet. Nee, Mark Klaver heeft natuurlijk gereden en die nou, ik ken niet bepaald indruk dat echt...
Nee, Cornelis heeft hem gereden. De nieuwe heeft Cornelis gereden.
En... Maar het is niet bepaald meteen een GTI, zeg maar, geworden. En dus bij de Cupra vind ik wel. Qua besturing, onderstel.
Ja, dat is toch wel... Dat is zeker wel voor elkaar bij die auto.
Ja. Nou ja, en het enge is, kijk, die Cupra is natuurlijk jammer. Dat ik... voor mij heeft het al online gestaan. Ik een dubbeltest tegen de Focus ST. Nou, die Focus was de betere rot hatch. Maar ik denk dat gewoon de Cupra benzine 310... Dat die had wel van die Focus gewonnen.
Ja.
Maar de vraag is, die komt waarschijnlijk niet eens in Nederland.
Nee, de Cupra Formentor hadden we laatst wel met die aandrijflijn. Ja. Dat is echt super ding.
Ja. En nee, ja, precies. Ja, die motor is zo goed, hè? Ja. Die TSI met de 300 pk.
Ja.
Maar het gaat al zo ver dat ze zeggen, hij wordt zo duur, we halen niet naar Nederland. We doen dus van Cupra alleen maar de stekkers.
In Nederland wordt het echt een geëlektrificeerd merk, zoals ze het dan noemen. Hè?
Ja, en ik vind het zover zo jammer, want ik denk dat die Cupra Leon, wat je zegt, die Formentor was hij ook goed. Gewoon met alleen die 2 liter, dat het gewoon echt een hele goede hot hatch is. En misschien wel een van de betere, want die Focus wordt wat ouder. Megane RS vind ik minder goed dan de vorige. Hè, die is toch een beetje zoeken, zijn nog aan het zoeken. En die Cupra Leon, die vorige was ook al zo goed. Zeker die Cupra R, die uitlopende.
Ja.
En dan alles klopt in die auto. Dus dan doen ze niet. Maar goed, er komt ook een Cupra Diesel, is er ook van die Leon. Die komt ook niet naar Nederland, logischwijs. Die wordt gewoon allemaal onbetaalbaar. Ja, van de nieuwe Cupra hebben ze ook diesel.
Echt?
Alleen niet voor Nederland.
Oh, dat wist ik even niet.
Nee, bij onthulling. Ze hebben een diesel, plug-in en benzine.
Ja, okay,
en wij krijgen waarschijnlijk alleen maar de plug-in.
Ja, want vroeger had je ook Cupra diesels.
Ja. Nee, maar voor landen als Spanje en zo, waar diesel gewoon nog hot is. Dat is natuurlijk een heerlijke ding. En dan gewoon met lekker, ik weet niet hoeveel vermogen, misschien 180 pk of zo.
Ja.
Denk gewoon een 2 liter TDI.
Oh, dat wist ik even niet.
Nee, maar ik bedoel, wanneer hebben wij überhaupt het laatst een TDI getest?
Nou, ik zou je vertellen, ik heb nu net een dubbeltest met 2 diesels geschreven.
En, ja, maar dat is niet met een Volkswagen Groep product.
Nee, dat klopt. Maar ik had ook meer dan een jaar geen diesel gereden.
Ja. Maar als je kijkt, 10 jaar geleden, hoeveel TDI's wij testen, ook bij Skoda, Volkswagen.
Ja.
Wanneer is nu voor het laatst dat wij een TDI, of zelfs een Touareg, weet je, gewoon een V6 diesel en zo, V6 TDI. Ik kan me niet dat we echt een TDI-blok in een test hebben gehad.
In een Audi, volgens mij.
In een A4 of zo, of in een A6.
A6, volgens mij. Maar dat
is ook al lang geleden.
Ja, dat is lang geleden, hoor.
Van de nieuwe niet, van de vorige A6 dan nog.
Ja, inderdaad.
Maar kan je nagaan, dat is toch droevig?
Ja.
Ik bedoel, diesel is gone, maar zo hard is dat gegaan.
Ja, ik had nu een 25D Touring en een Jaguar XF D200.
Ja.
En die D200 is een nieuwe multibride aandrijflijn van Jaguar. Ook de laatste diesel van Jaguar. Ik denk, nou ja, moet toch gewoon nog één keer het verhaal maken.
Ja.
Jaguar en Station Wagon, XF Sportwagon.
Ja, Jaguar gaat ook volledig diesel. Elektrisch, hebben ze nu gezegd.
2025.
Ja, dus dat is snel.
Dit zijn ook echt de laatste mogelijkheden.
Ja.
En ik had zoiets van, nou, dit kon wel eens mijn laatste dieseltest zijn.
Ja.
En ik heb ervan genoten.
Ja.
Afgetopt die tank. En 1000 kilometer
race. Ja, 1 op 16. Sport was dat altijd.
Ja.
En ik ben toch benieuwd hoe dat gaat. Met volledige elektrificatie en dan vooral met vakantieverkeer, denk ik, dat wordt nog wat. Iedereen naar Zuid-Spanje wil.
Ja.
En nu zijn de laadplekken nog leeg. Maar als heel Nederland dan af gaat zakken met caravans met elektrische auto's over 15 jaar. Want hè, er is niks anders meer. We gaan het zien. Zeker met, occasions zullen steeds populairder worden op een gegeven moment, als ze nog te betalen zijn.
Ja, ik vind het zo dichtbij komen, joh.
Ja, 2025. Het gaat nu wel heel hard, hè. Ja, dat is heel snel. En dan loopt Nederland nog voorop.
Ja.
Ik wil introducties nog even noemen, dat Marco, die gaat naar het Duitse, voor mij is hij net geweest, als dit online komt, naar het Duitse Bilsterberg.
Ja, GT3.
Gaat hij rijden met de nieuwe GT3. Vindt hij wel leuk.
Ja, dat is feest.
En bij GT3 vind ik het heel ver moeilijk. We zijn dat lyrisch, maar ze volgen elkaar zo snel op. En iedere keer is het weer top. Hè, dat je denkt, wat kan je er nog over vertellen bijna. Maar even ook dat circuit is, vind ik ook leuk. Dat is, heb jij wel eens gereden ook?
Nee, ook nooit. Die staat echt op mijn lijstje. Er zitten ook aspecten of bochten van diverse bekende circuits zitten daarin.
Ja, zit erin. En het is heel veel hoogteverschil. Dus het maakt het heel spannend. Ja. Van die blinde knikken heuvel af. Dat je echt zo als een Laguna Seca de afgrond indendert.
Ja.
En zeker zo'n auto met veel downforce is het. Ja, ik heb hem bij Marco voor mij al een paar keer gereden. Ik maar één keer met moet ik even nadenken.
AMG'tje volgens mij.
De A45.
Ja.
En ik denk of het Dat was niet de facelift, want die was toen ergens in Oost-Duitsland, bij de Lausitzring, geloof ik. Die ligt daar, ik ken niet onder naam van die Duitse betonbanen, maar dat was daar bij Leipzig.
Bilsterberg
en Dresden.
Dat is dichterbij, hè, Bilsterberg.
Ja, daar met de auto richting Hannover, maar een beetje die hoek. Maar het is een hele mooie baan om te rijden, ook zeker met snelle auto's, met downforce en zo, vanwege die hoogteverschillen en de bochten. Dus, laatst natuurlijk echt een sportwagen met als atmosferische motor, behalve de Lamborghinis. En ik denk dat de video online staat, dus dat vindt hij heel leuk. Dan zijn we daar een beetje eindgekomen van de punten tot nu. Heb jij nog een nieuwtje van je zegt van, oh, dat zag ik van de week, dat vind ik even leuk om over te hebben?
Nee, want ja, we nemen dit wat eerder op. Het is een beetje lastig om daar nog op terug te komen.
Nee, maar goed. Heb jij wel een vraag eigenlijk van
Ja, dat heb ik wel. Want de luisteraars van deze podcast zijn natuurlijk vooral liefhebbers. En daar heb ik zoiets voor de lezer van. Ja, stel je mag een auto uitkiezen tot zeg maar 40.000 euro. En je kan een D-segmenter traditioneel kiezen of een SUV. Wat zou je dan doen? Dus zeg maar Insignia of Grandland X?
Ja.
Waar zou je als liefhebber voor kiezen?
Ja, ik ben heel benieuwd. Toch kijken of met onze lezers nog wel mensen zijn. Of dat die ook allemaal worden.
Of Passat Tiguan.
Ja,
of...
nou, dat inderdaad Passat. Maar dat is ook een no-brainer. Hè? Toch gedaan. Hoeveel...
Of Mazda 6, ja. CX-5.
Ik zag laatst, ik dacht het is bijna een unieke spot. Dat weet ik even niet meer. Ik zag zeg maar de allerdikste, zo'n Passat Airline, 4Motion, twee die TVC rijden. Dat had ook net een soort airpakket erop. Ik denk, wat is dat voor ding? Ja. Heb je even een kenteken gescand. Ja. Ja. Maar die had toen geloof ik, dan ga je naar 270, 280 pk of zo volgens mij. Ja. En dacht ik, goh, voor mij is het wel een hele unieke spot dat je zo'n auto gewoon ziet nog in Nederland.
Ja. En wat je dan ook nog in moet bedenken is dat de SUV waar je hem naast zet, is gebaseerd... op het C-segment vaak.
Ja,
CX-5 is Mazda 3. Ja. Mazda 6 is Mazda 6 gewoon. Het is echt D-segment.
Ja.
Maar het kost hetzelfde.
Ja, nee, zonder
dus ga daar maar eens over nadenken, luisteraar.
Ja, koop laag voor je. Moet misschien maar weer het verhaal weer eens maken. Van voor dit geld, het geld van de Grand Atlix, koop je ook deze auto.
Ja.
Dat we die dingen weer eens naast elkaar zetten. Want het is... zonder om er niet voor de laatste kans nog een keer aan mensen te doen. Oké, dan laat weten in de comments of jij ook gewoon voor de SUV gaat... of toch stiekem een lage auto ziet zitten. En dan zijn wij over 2 weken weer terug. Dag.
Uitlaat, de podcast van Autoweek, wordt je aangeboden door Bosch Car Service. Met meer dan 425 vestigingen zit er altijd een betrouwbaar autobedrijf bij je in de buurt.
Maxima, he is Willem-Alexander, Prince of the Netherlands.
How did an Argentinian lady end up on Wall Street?
That's a long story.
Well, I have time.
Mama, huh? Het is Maxima.
Ik heb er nog nooit zo verliefd gezien.
Screw everyone, all I care about is you.
Maxima. Vanaf 20 april alleen bij Videoland.